Dag lieve luisteraar, fijn dat je Kunst is Lang weer weet te vinden. We werken achter de schermen hard aan een nieuwe reeks die in het voorjaar moet beginnen. In de tussentijd lichten we in de serie Geschiedenis, Migratie en Conflict afleveringen uit waarin de diaspora, institutioneel geweld en onthechting centraal staan. De kunstenaars die je gaat horen bevragen de veronderstelde vanzelfsprekendheid van historische constructies, culturele identiteiten en politieke instituties. Ze vertellen over hun ervaringen met heimwee, uitsluiting en onderdrukking en daarmee bieden hun verhalen volgens ons een verrijkende lens op het heden. In aflevering 4 hoor je Elma Cavcic. In haar tekeningen en schilderijen is de Bosnische burgeroorlog uit de jaren 90 nooit ver weg. Elma probeert dichter bij de oorlog te komen die zo'n groot effect heeft gehad op haar familie. Ze gebruikt haar werk als breekijzer om haar ouders te overtuigen haar meer te vertellen dan ze tot nu toe doen. Ik sprak Elma in maart 2023.
Welkom bij Kunst is Lang. Een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Ik praat vandaag met Elma Cavcic. In haar schilderijen en collages is de verwijzing naar de Bosnische burgeroorlog van midden jaren 90 nooit ver weg. En ook de keramieke medailles en onderscheidingen zijn een verwijzing naar de valse romantiek van de oorlog. Op het schilderij Family Picnic zien we op het eerste gezicht een familie ontspannen op kleedjes bij een rivier, totdat je links een arm opvalt met wonden eraan en je niet meer zeker bent of de lichamen die je in de rivier ziet nou zwemmen of levenloos voorbijdrijven. Het werk Nine Tales of the Motherland bestaat uit een raster van 9 afzonderlijke doeken, achtergronden van zacht lila, grijs en blauw die in elkaar overlopen, met knipsels, stencils of schetsmatige potloodtekeningen. Decoratieve patronen die je op een behang zou kunnen aantreffen, de uitsparing van een sierlijke ballerina, maar ook de silhouetten van geweren of een tekening van een groep soldaten. En voor de tentoonstelling Liefdevolle Botsing werkte Elma samen met een van oorsprong Servische kunstenares, de vijand als je dat vanuit de burgeroorlog zou bekijken. Welkom Elma, goed dat je er bent.
Dankjewel.
Jij bent met je familie in de jaren 90 naar Nederland gevlucht, hè?
Ja.
Waar zaten jullie precies? Voor wat voor situatie moest je weg?
Wij zaten naast de enclave van Srebrenica. Zaten we in Zrepa. Daar ben ik ook geboren. En ik ben met mijn moeder en mijn broer naar Nederland toegekomen. En mijn vader was al eerder naar Nederland toe gebracht. Omdat hij in een concentratiekamp in Servië zat. En hij heeft zichzelf overgegeven toen na de val van ons dorp. Dus dat is iets van 12 dagen na Srebrenica gebeurd. Op eigen risico ook. Je had de keuze of je gaat door de bossen heen of je gaat jezelf overgeven aan de Serven. En dan kijken wat er gebeurt. En mijn vader heeft dat gedaan. En we hebben ook ergens in 27 juli volgens mij heeft mijn moeder afscheid van hem genomen. En we hebben toen echt 9 maanden niks van hem gehoord. En wij zaten toen in Kladijn, in van die vluchtelingenkampen. Totdat er opeens vanuit het Rode Kruis een brief vanuit Servië kwam van mijn vader. En dat we binnenkort onze spullen moesten pakken en dat we naar Zagreb moesten. En vanuit Zagreb naar Nederland gebracht of gevlogen zouden worden. Dus dat was zo'n raar moment van het afscheid nemen. Tot aan, laten we zeggen, een brief krijgen dat je man leeft en dat je dus naar een ander land gaat. Dus dat is een beetje zo gebeurd. Dus wij zijn ongeveer 6 augustus 1996 of 97 volgens mij. 96 zijn we naar Nederland gekomen.
En is dat dan een soort van de verlossing, de verlossende brief? Of zitten daar ook gemengde gevoelens aan? Je bent natuurlijk super blij dat je vader überhaupt nog leeft.
Ja, die brieven, dat is wel een grappig ding. Ik wist dat die bestonden, maar mijn moeder die had ze ergens verstopt binnen een soort van kerstkaarten, briefbakje. Ergens in een doos zaten die. Mijn moeder die vertelde daar dan wel over, maar het was allemaal zo van, er werd niet echt gesproken van wat er allemaal was. Totdat ik op een gegeven moment, 4 jaar geleden, het waren mijn ouders er niet. En toen ben ik echt op zoek gegaan naar waar die brieven nou lagen. Maar die lagen niet op een normale plek. Die had mijn moeder weer ergens verstopt in een of andere doos onder de onder de trappenkast.
Wat wel een goede indicatie is dat er iets te vinden is wat voor jou waardevol kan zijn.
Ja, en dan ben ik ze heel stiekem ook nog in die trappenkast gaan lezen, want ik dacht, het is zo kwetsbaar of zo. En ik dacht ook, moet ik dit aan mijn ouders vertellen waarom ik dit ga lezen of zo? Ik vond het allemaal heel, het moest allemaal sneaky bij mij. En in die brieven, ze begingen ook altijd met... Of tenminste, mijn vader begint altijd met... Ik schrijf je deze brief omdat jij mij een brief hebt geschreven. Echt een soort van codetaal. En ze moesten ook een bepaalde codetaal praten. Want ze mochten ook niet bijvoorbeeld zeggen... in die brieven van dat iemand leefde of niet. Of dat de hele familie, dus al mijn vaders en broers en zussen het overleefd hadden. Dus zij moesten...
Want die werden gelezen waarschijnlijk, ja, voordat die werden verstuurd werden.
Ja, dat, tenminste dat dachten dat ze. Dat ze misschien onderschept zouden worden met dat ze informatie eruit zouden halen. Dus ze moesten altijd...
En waarom die eerste zin dan?
Ik heb daar heb ik nooit gevraagd. Dus ik moet binnenkort ook met mijn ouders nog gaan zitten om zo de verhalen op te nemen van wat er gebeurd is. Mm-hmm. En dan wil ik daar ook mee beginnen. Want het is zo'n rare zin om elke brief mee te starten. Zo onpersoonlijk van ik schrijf deze brief omdat je me een brief hebt geschreven. Bijna een soort van geforceerd. Nou ja, omdat jij me steeds schrijft, moet ik jou terugschrijven.
Ja, het is het beleefdheidsvorm die heel formeel overkomt eigenlijk.
Ja, als heel raar. En mijn moeder die had de brieven die uit Bosnië kwamen, die heeft mijn vader wel bewaard. Maar er zijn maar een aantal die mijn moeder had geschreven. Of mijn vader naar mijn moeder had geschreven. Die zijn er maar een paar. Van over. Maar ik moet er nog even uit gaan pluizen. Want ik kan soms ook het handschrift niet lezen. Wat er nou precies staat. Ja.
Is dit tekenend voor hoe jouw familie omgaat met die traumatische gebeurtenissen? Dat je zelf stiekem moet gaan graven om echt details boven water te krijgen?
Ja. Ja, dat is wel een ding in de opvoeding geweest. Er was ook een keer een tijdje met de Belgische tv of radiozender, die kwam langs en die wilde heel graag mijn ouders ook interviewen nadat ik met hun naar Srebrenica was gegaan. En mijn ouders die zeiden op dat moment ook in een van de zinnen van we proberen ook onze kinderen te beschermen van alles wat wij hebben meegemaakt. Maar eigenlijk probeer ik ze ook te beschermen dat ik hun trauma niet te veel naar boven laat komen of ze het laat herbeleven eigenlijk. Ja. Dus in die zin zijn we elkaar alle partijen zijn elkaar een beetje aan het beschermen voor alle zware dingen die zijn of de heftige dingen die zijn gebeurd. Dus het is wel tekenend, maar het gebeurt wel heel vaak dat op de meest random momenten dat mijn moeder dan weer dingen flarders weer loskwamen als we dan in het bos aan het lopen waren. Dan moesten ze ik heb 3 dagen met jullie in de bossen geslapen terwijl de granaten om onze oren vlogen. Allemaal dat soort dingen, dan denk je echt, maar dankjewel. We zijn nu lekker wandeling door de bos aan het maken. Het is mooi weer. Dankjewel. Dus in die opzicht komt het heel vaak op heel veel random momenten tijdens het eten of zo naar boven. Mm. En dat je dan denkt, ik kan nu op dit moment er niks mee. Maar het is wel dat het iets in hun triggert.
Wat moeilijk is, want je wilt het misschien wel weten. Ik bedoel, je gaat niet voor niks die kast in om uit te zoeken wat er in die brieven staat.
Ja, ik wil het heel graag weten, maar ook weer niet. Er zijn echt heel veel vragen die ik ook wel bang ben om te vragen. Want er zijn hele heftige dingen gebeurd. Zoals vrouwen zijn heel vaak verkracht. Ik wil dat ook wel weten of dat bij ons in de familie gebeurd is. Maar ook weer niet. De vraag ook van, heeft een van onze familieleden ook iemand vermoord in een strijd of wat dan ook? Ja, ik heb geen idee. Ik zou het wel heel heftig vinden om dat uiteindelijk achter te komen. En wat moet je dan met die informatie? Ga je dat dan delen? Of ga je dat dan weer voor je houden? Ja, dat zijn echt wel van die vraagstukken waar ik dan wel mee zit. Van, wat ga ik doen? Want ik heb ook wel gemerkt, mijn oom, afgelopen zomer was ik 2 maanden in Bosnië. En toen heb ik ook was ik eigenlijk van plan om alleen maar de vrouwelijke familieleden te interviewen. Maar toen heb ik ook maar mijn mannelijke, mijn ooms en zo geïnterviewd. En mijn oom, een van mijn oudste ooms van mijn vaders kant, die ik had van die clip-ins, van die microfoontjes. En dat is natuurlijk voor hun al super professioneel. Dus ik zat daar dus mee. We zaten binnen in zijn huis sigaretjes te paffen. Maar op een gegeven moment ging dat ding dus aan. Totaal andere man. Super hoge muur. Ging opeens heel zakelijk tegen me aanpraten. En niet bijvoorbeeld, hij zegt steeds mijn broer Hiemsel, dat is mijn vader. Niet dat hij zegt jouw vader. Maar hij noemt alle familieleden met mijn zus, mijn broer. En dat ik denk, ik weet heus wel wie dat is. Mm. In die zin. Maar hij kon dat echt totaal waarschijnlijk niet in het begin soort van die muur doorbreken. Tot op een gegeven moment hij wel wat meer persoonlijke dingen vertelde. En ook weer meer over zijn gevoel praten. Maar dat kwam echt, dat duurde gewoon echt een half uur voordat hij daar inkwam. En toen het microfoontje ook uitging, toen zei hij ook, ja, ik weet niet waarvoor je het gaat gebruiken, dus ik kan niet alles vertellen.
Mm.
Dus er zit ook een soort van nog steeds een angst van dat er, als er iets weer naar boven komt, dat weer ergens voor gebruikt wordt. Want het is nog steeds echt een hele pittige situatie daar. Nog steeds super veel spanning.
Mm-hmm.
Dus in die zin snap ik het ook wel, dat ze wel huiverig zijn met wat ze vertellen. Ook al ben ik familielid en ook al maak ik er schilderijtjes over of krimke dingen of wat dan ook. Maar
ja, want dit is allemaal de basis voor jouw werk eigenlijk. Ja. Hè? Het komt later terug in je werk.
Ja.
Weet jij heel scherp voor jezelf wat je eigenlijk daarvan wil weten? Of is het nog een soort van groot onderzoeksveld waar je links en rechts een keer naar binnen stapt?
Ik denk dat het laatste meer is. Ik probeer gewoon zoveel mogelijk mee te pakken wat ik mee kan pakken. Want mijn vader die vertelt ook, ja, ik zou heel graag willen dat ik alles had opgeschreven van wat er in de concentratiekamp gebeurd is. Want het is ook gewoon, heel veel dingen zijn er ook kwijt in mijn herinnering of zijn vervaagd. En dat weet ik niet zo goed meer. Dus ik probeer ook met al die snippers die zij nog over hebben, daar ook iets van te maken. Want ik denk dat het hele verhaal er ook niet echt meer aanwezig is. Want het is alweer 30 jaar geleden dat gebeurd is.
Mm.
Dus het is ook echt wel een hele tijd geleden. En ook wat, ik merk dat soms ook wel bij mijn eigen herinneringen, dat ik denk, heb ik dit nou verzonnen?
Ja.
Of is dit daadwerkelijk echt gebeurd? Dus ik moet het ook daar een beetje van hebben van, nou ja, wat vind ik in die verhalen die verteld worden ook zelf persoonlijk belangrijk om de wereld in te brengen.
Ja, want objectiviteit is er in die zin niet.
Nee.
Je kunt het misschien ook niet meer checken, die verhalen.
Nee.
Als je het journalistiek zou willen benaderen, zou je dat willen doen misschien. Zou je misschien horen en wederhoor willen plegen of meerdere bronnen willen hebben.
Ja.
Maar dat is dus misschien ook niet het doel.
Nee, en het grappige, nou ja, ik heb ook twee tantes tegelijkertijd geïnterviewd. En die hadden een totaal andere view van wat er op hetzelfde moment was gebeurd. Die gingen op een gegeven moment ook wel echt in discussie. Of ik weet niet meer wat er was, maar ik zat er echt bij aan tafel. En ik dacht echt, wow, dit geeft ook weer aan van hoe persoonlijk zo'n moment iemand dat zo op zich neemt.
Ja, ook dat nog eens. Ja, mensen die het allebei hebben meegemaakt, die onthouden iets anders.
Totaal ander verhaal. En dat ze echt met elkaar in discussie gingen. Ik moest daar heel erg om lachen. Dat ik dacht, dat is weer typisch mijn familie, die echt met elkaar flink in discussie kan gaan. Of het nou geel of groen was, welke auto er voorbij reed of wat dan ook.
Ja. Welke rol speelt die kunst hierin? Is dat een breekijzer, bij wijze van spreken, in gesprekken met je ouders? Is dat snappen waar je zelf vandaan komt? Is het je ouders proberen te begrijpen? Wat zou je beantwoorden?
Nou, ik denk dat het eerder een soort van archief aanleggen is van verhalen waar ik ook in zit, maar eigenlijk niet begrijp. En een houvast voor mijn ouders om meer te vertellen. Want ik ben er nu dan sinds mijn academietijd al mee bezig. En 6 jaar geleden afgestudeerd. En in die tijd steeds meer dingen gaan maken erover. En dat mijn ouders nu ook wel dingen uit zichzelf vertellen. Dus als er weer een expositie is gebeurd of iets anders is geweest waar het thema aan gekoppeld is, waar mijn werk dan hangt of iets anders, dan zijn ze op een gegeven moment een week daarna, de week na dat event of gebeurtenis, zijn ze opeens heel open met nieuwe dingen vertellen.
Hmm.
Dus dat voor mij is dat ook meer het doel ervan, dat mijn werk gewoon meer een aanknopingspunt is om meer te vertellen of meer toegankelijk te maken om erover te vertellen.
Waarmee je dus eigenlijk niet iets reconstrueert of iets voor jezelf probeert duidelijk te krijgen. Het is meer zo van, je schuift het onder iemands neus, je laat het even inwerken en dan komt iets terug.
Ja, ja. Ja, en ja, het is ook natuurlijk wel een beetje het grip krijgen op de situaties die daar zijn gebeurd. Want ik kwam dus ook op tijdens jaar 4 van de kunstacademie tijdens een schouw achter, terwijl ik naar mijn werk keek. Dus alles was zo was daar zo te zien. En ik keek ernaar, ik was aan het vertellen en ik dacht, hè, dit is heel maf. Maar ik kom er nu pas achter dat alles, al die snippers die mijn moeder aan het vertellen was, dat dat eigenlijk één verhaal was. Dat het één dag was waar alles op gebeurd was. Op het moment dat het dorp viel.
Mm.
Maar dat zij dus constant in op verschillende momenten hele kleine snippers vertelde. Dus het moment dat ze naar de bergtop moesten en dat daar alle mannen moesten achterblijven en dat wij weer naar beneden moesten. Dat zijn twee dingen, twee verschillende verhalen die zij steeds herhaalden. En een ander verhaal was bijvoorbeeld de konvooi waar wij in vervoerd werden richting een andere safe area bijvoorbeeld. En het moment dat zij het dorp zag branden. Dat zijn allemaal verschillende snippers die ik op verschillende verhalen, verschillende momenten in mijn leven heb gehoord. Maar juist doordat ik daar kunst over had gemaakt en die onbewust die dingen dus bij elkaar had gehangen, kwam ik er dus achter dat dat dus één verhaal was.
Ja, je hebt het bij elkaar gepuzzeld eigenlijk.
Ja. Ja, en zo zie ik het ook wel. Want er zijn echt zoveel flarders die ik nog steeds niet kan grijpen eigenlijk. Of nog steeds niet helemaal begrijp. Die, als ik ze dan visueel maak, dat ze ergens opeens weer een puzzelstukje zijn van een ander verhaal wat ik al eerder heb verteld. En daar kom ik steeds meer achter.
En dan zitten daar realistische elementen in die inderdaad een soort verhaal vertellen, hè, of daaraan refereren.
Ja.
Maar er zitten bijvoorbeeld ook bijna decoratieve elementen in. Een rand om een schilderij heen.
Ja.
Laten we misschien family picnic nemen die ik net beschreef. Een familie op twee kleedjes bij een rivier. Daaromheen zit een soort paarse rand waarin etenswaren afgebeeld staan als symbooltjes bijna.
Ja. En die kaders die ik nu vaker in mijn werk gebruik, die zijn ook bedoeld als een soort van mijn eigen kader waar je doorheen kijkt. Want ik kom er steeds achter dat al die verhalen die ik hoor, dat is maar één perspectief. Dus al de boeken die je leest of nieuwsartikelen of film, zoals filmfragmenten uit die tijd, dat zijn dus maar één perspectief die steeds weer weergegeven wordt. En in die rand heb ik juist dingen die die tijdens de oorlog uit de voedselpakketten uit de lucht die kwamen vallen gebruikt. En ook hedendaagse dingen die ik nog steeds gebruik. Bijvoorbeeld een soort van koffiepakje, Zlatna Jazva bijvoorbeeld. Dat is echt zo'n typisch Bosnische koffie die nog steeds gedronken wordt. Die ik nog steeds elke ochtend eigenlijk drink. Dus dat soort elementen probeer ik erin terug te verwerken. En er zit ook bovenaan, die is eigenlijk helemaal gecentreerd bovenin. Zit er een soort van een verpakking. Een rechthoek of een vierkante verpakking. En dat is een soort van dwopek, noemen ze dat in Bosnië. Dat is een soort van cracker. Twee crackers die in een verpakking zitten die uit de Amerikaanse voedselpakketten kwam. En mijn ouders die vertelden daar ook heel vaak over. En afgelopen zomer ben ik met mijn oom naar zo'n Joegoslavisch legerpunt gegaan. Wat helemaal plat gebombardeerd is door de UN. Want ik wilde daar heel graag heen om dat gewoon te zien. Want je kan daar vandaan, kan je dus ook bijna Sarajevo zien. En heel Bosnië heb je gewoon een hele view daarover. Mm. En mijn oom en ik gingen op zoek naar de bunkeringang. Maar we konden die niet vinden. Totdat op een gegeven moment mijn oom een hele grote soort van de watertank vond. En dat hij naar binnen keek en hij zei, verrek, er liggen hier allemaal voedselpakketten van vroeger. En heel prominent in dat soort van in die ronde gat naar beneden zat die crackerpakket. Lag daar gewoon helemaal heel, ongedeerd. En de rest was al opgevreten door waarschijnlijk allemaal beesten en alles.
Mm.
Lag daar zo prominent aanwezig. En ik zo, oom, je gaat erin, ik wil dat ding hebben. En hij zo, wat moet je daarmee? Ik zo, nee, ik wil dat ding mee hebben. Ik moet dat echt hebben. Dus hij helemaal dat ding ingekropen om dat ding eruit te pakken. Maar elk persoon die in Oost-Bosnië tijdens die oorlog heeft gezeten en die te maken heeft gehad met die voedselpakketten en met die crackers dus. Als ik dat ding uit mijn tas haalde en dat liet zien, iedereen kreeg gewoon kippenvel, tranen, omdat het zoveel herinneringen terugbracht van het moment dat je heel de tijd zonder eten hebt gezeten en die pakketten dan uit de lucht kwamen vallen. En dat je echt, mijn tante vertelde dat als vijfjarig meisje was je echt gewoon aan het wachten of je die crackers weer kreeg. En als die crackers dan weer waren. En er was weer jam in dat pakket dat je daar zo naar kon snakken. Terwijl ik echt denk, ik moet er niet aan denken om crackers nu op dit moment te eten. Maar op zo'n moment in de oorlog is dat al zo'n geschenk uit de hemel, om het zo te zeggen.
Wat doe je dan met zo'n belangrijk symbool inderdaad? Hoe verwerk je dat in je werk? Je geeft het dus weer inderdaad op een prominente plek op een schilderij.
Yeah.
Maar het is natuurlijk heel maf dat er aan één zo'n banaal ding zoveel waarde en herinneringen kleven.
Yeah.
Hoe zet je dat in?
Nou, ik heb ook heel veel persoonlijke symboliek binnen mijn werk. Dus ik vind het ook niet erg als niet iedereen het begrijpt. Ik vind het ook wel fijn als ik er dan bij ben dat ik er echt persoonlijk over kan vertellen. Maar ze komen in verschillende manieren er weer in terug. Dus of het is een uitsnede van dat crackerpakket. Het is ja, ik moet er even over nadenken.
Hmm. Hoe bewaar je het zelf?
Hoe bewaar ik het zelf?
Wat is het voor jou voor betekenis?
Nou ja, dat heeft voor mij sowieso emotionele waarde. En het is misschien ook meer zoiets van een artefact. Iets dan dat het iets duidelijk is voor iemand anders.
Ja.
Dus ik denk dat zo'n element meer de groep die er zelf te maken mee heeft aanspreekt dan de reguliere kijker die er niks van af weet.
Ja.
En dat is op zich prima. Niet alles hoeft al duidelijk te zijn voor de kijker. Dat is ook weer hoe mijn verhalen van die ik zelf probeer te vangen van mijn ouders ook op die manier werkt.
Mm.
Dus dat ik ook heel veel dingen wel weet of wel de vorm ervan of wat dan ook, maar niet hoe dat ding officieel eruit ziet of hoe zo'n element of zo'n gebeurtenis of zo'n plek. Ik kan dat nooit reconstrueren, want heel veel plekken die zijn er niet meer. Die bestaan niet meer. Dus ik denk dat het meer dat is.
Ja, er zit er een element van verbeelding in.
Ja.
En die scène met de familie op het kleedje. Kun je vertellen hoe je daartoe bent gekomen? Want op het oog is het een familietafereel.
Ja.
En je moet echt beter kijken en dan zie je, oh ja, daar ligt een hand, daar drijven mensen. Dan wordt het gruwelijk.
Ja, ik heb heel veel archiefmateriaal vanuit de oorlog die ik heb verzameld. Beelden van het internet, beelden vanuit nieuwsartikelen van vroeger. En daar ga ik vaak mee puzzelen uiteindelijk. En dat beeld heb ik gebruikt omdat het heeft ook een soort van nostalgisch iets voor mij. Als ik dus naar mijn geboortedorp toe ga en een hele familie is erbij, dan zijn we ook heel vaak buiten aan het picknicken in de weiland om ons huis heen. Met z'n allen, heel erg gezellig. Gewoon aan het chillen en het eten en eigenlijk het leven aan het vieren. En op die beelden van wanneer mensen werden geëvacueerd, is ook zo'n moment aanwezig. Dus het moment dat zij moeten wachten op bussen of wat dan ook, of dat ze moeten geïdentificeerd worden of wat dan ook. Dus zitten ze dus ook met z'n allen, met echt een hele grote menigte, op een weiland te wachten.
Mm.
En dat is eigenlijk iets wat mij zo erg deed denken, maar zo een andere vorm van bij elkaar zijn is, dat ik dat heel erg intrigerend vond. En het zijn twee verschillende afbeeldingen die ik bij elkaar heb gebruikt. En ik heb juist de mensen of de houdingen gebruikt die elkaar niet aankeken. Dus je ziet ook in het beeld dat eigenlijk niemand echt contact met elkaar heeft. Dus ze staan een beetje soort van levenloos of zitten een beetje levenloos in het landschap voor zich uit te staan. Eigenlijk in een soort van wachtende positie. En ik vond dat ook wel interessant, want dat is ook wel iets waar wat ik zelf ook wel merk naarmate de jaren verstreken. Dat ook die connectie met die oorlog of met die verhalen eigenlijk weg is binnen de familie. Dus heel veel mensen willen gewoon doorgaan met het leven. Dus dat ik dat een heel interessant gegeven vond eigenlijk. Wat ik heel graag wilde laten zien. En ook die vervreemding natuurlijk. Van je gaat eigenlijk met je familie lekker picknicken, maar er is geen eten aanwezig überhaupt in het tafereel. En ja, Niemand praat met elkaar. Iedereen is een soort van afwezig daar. En met die twee lijken die er in drijven eigenlijk. Dat vind ik zo een absurd iets. Dat heel veel mensen dus denken dat het zwemmende mensen zijn. En dat het gewoon zoiets natuurlijks is. Een familietafereel, picknick. Dus dan is het logisch dat die mensen aan het zwemmen zijn. En niet aan het drijven. Of gewoon geen lijken zijn die aan het drijven zijn. En de hand die je links onderin ziet, die refereert weer naar, want het is een vrouwelijke hand. Het heeft ook van die hele grote roze nagels eraan. En er zitten allemaal blauwe plekken en alles op. Dat refereert dus naar de gigantische rape hotels die er tijdens de oorlog waren. Waar vrouwen gewoon naartoe gebracht werden en gewoon systematisch, gestructureel verkracht werden.
Ja.
Dus, en dat is iets wat ook een beetje verscholen is, of niet verscholen. Heel veel mensen weten daar wel van, maar er wordt ook niet over gepraat binnen de Bosnische gemeenschap. Het is eigenlijk een heel groot taboe. Terwijl het is zo'n groot trauma wat daar zich heeft afgespeeld. Dat er zijn zoveel vrouwen die tijdens de oorlog en meisjes van 13, 14 die zijn verkracht. Daar wordt gewoon niet over gepraat. Dat is zoiets van.
Zou dat onderwerp kunnen zijn van een werk? Of is dat komt daar die zelfbescherming of de bescherming van je familie bijvoorbeeld weer om de hoek zetten? Want er zit natuurlijk een interessante spagaat. Zij willen verder met hun leven, praten er liever niet te veel over, om het weg te duwen, om het achter zich te kunnen laten. En jij, voor jou is het materiaal. Jij leeft het natuurlijk ook, maar het is ook werk. Hoe ga je daarmee om, met die spanning?
Nou, ja, ik bij dat soort elementen vind ik natuurlijk ook spannend om dat direct te vragen aan mijn familie. Nou, dan ga ik dus kijken, want er zijn heel veel documentaires of heel veel artikelen aanwezig op het internet die daarover vertellen. Waar vrouwen dus wel persoonlijk durven te vertellen wat er gebeurd is. Dus daar haal ik dan die informatie dan vandaan. Dus soms dan is informatiebron mijn familie. En soms is ook gewoon de World Wide Web bijvoorbeeld mijn informatiebron. Als ik niet tot iets kan komen binnen mijn familie wat ik heel graag zou willen weten. Want ik weet ook niet of überhaupt dat is gebeurd. Mm. Maar het is wel een heel groot belangrijk element binnen die oorlog geweest. Dus dan vind ik het alsnog belangrijk om het daar dan over te hebben. Maar ja, soms doe ik dat wel hoor. Maar ik ga niet naar mijn ouders toe of naar mijn moeder toe. Hey, maar weet je toevallig of iemand verkracht is binnen onze familie?
Nee,
dat vind ik zo'n maffe, of met dat iets te persoonlijk. Maar soms doe ik dat dan wel. Dan vraag ik er heel erg. Ik heb ook laatst ook heel vaak mijn familie of mijn ouders heel vaak opgebeld tijdens het maken van een schilderij. Van Google even hoe zo'n spinnenwiel eruit zag die jullie toen vroeger hadden. Of Google even dit. Of help me even met het vinden van een afbeelding die enigszins erop lijkt, zodat ik die kan gebruiken.
Ja.
Dus dat doe ik dan wel, maar dat is met wat kleinere dingen, maar niet met zulke hele grote verhalen.
Wat is best wel de grens ook van kunst aangeeft. Er is een moment dat je zegt, het maken van werk is het me niet waard om iemand zijn trauma weer op te rakelen.
Nee.
Daar zit een grens aan.
Nee, er zit zeker bij mij ook wel een grens. Want ik weet dat mijn vader heeft nog steeds nachtmerries. En mijn moeder ook nog steeds. En echt iedereen die dat heeft meegemaakt. Dus ik vind dat ook wel lastig om daar dieper in te gaan graven. Terwijl, ik ben geen psycholoog of wat dan ook. Ik moet ze dan naar de psycholoog sturen als het weer te heftig, als de dingen weer te heftig gaan opleven. Ja, dan moeten ze zo'n heel traject weer aan. En dan denk ik soms ook wel van, is dat dan wel de moeite waard om dan daar werk over te maken of daar kunst over te maken?
Ja.
Maar alsnog voel ik de noodzaak. Dus echt, ik probeer zo vaak een soort van zijspoor te nemen. Maar het lukt gewoon niet. Dus er komt altijd die oorlog. Of als ik dan vaasjes ga maken met bloemen. Want dat zegt mijn moeder altijd. Was je maar bloemen gaan schilderen of wat dan ook. En dan komt er altijd weer een geweer of iets op de achtergrond met soldaten. Dus het zit zo erg. Ik ben er zo erg mee bezig. Ik vind het ook zo'n interessant element eigenlijk. Mm. Dat ik kan gewoon niks anders maken, denk ik eigenlijk.
Is dat een last of is dat een inspiratiebron op een rare manier?
Ik denk dat het meer een inspiratiebron is. Maar ook wel een last hoor, want je bent wel constant bezig met trauma's.
Ja.
En ik ben natuurlijk niet iemand die gewoon randomly iets op het internet heeft gezien en denkt, oh ja, dat is interessant, ik ga daar werk over maken. Het is echt wel persoonlijke familieverhalen die ik vertel. Dus dat maakt hem toch ook wel een hele grote last.
Ik las zelfs dat jij op een gegeven moment op YouTube je vader herkende op videobeelden.
Oh, ja, ik was in jaar 4 en ik was sowieso heel erg bezig met al die filmpjes weer herkijken. Want ik heb dat al heel vaak gezien op het online en op tv en alles. En je bent natuurlijk altijd wel op die filmpjes, tenminste ik, op zoek naar of je familieleden herkent. Want de kans is best wel groot. Maar of die ze herkent op dat moment in de staat hoe ze toen waren. Want het is natuurlijk totaal anders dan hoe ze nu zijn. En ik kwam een filmpje tegen. En dat filmpje heb ik al heel, heel vaak gezien. Echt, ik denk iets van 10, 15 keer. En ik was vlak voor een beoordeling met een van mijn docenten op de Kunstacademie. En ik ben dat filmpje weer aan het kijken. Want ik was op zoek naar tassen. Verschillende soorten tassen van vrouwen die die spullen meebrachten. Maar op een of andere manier dacht ik, nou, laat ik dat filmpje nog een keer kijken. En ik kijk zo en op een gegeven moment, er kwam echt, ik weet niet wat er gebeurde, maar ik zag mijn vader binnen zo'n hele stoet aan mannen in zo'n concentratiekamp, zag ik mijn pa daartussen zitten. Nou, dat is echt, ik wist niet wat er door me heen... Ik keek daarnaar en later, 10 seconden later, staat hij weer op beeld. En ik kijk naar dat beeld, naar het scherm en ik begin keihard te huilen. Echt, ik wist niet wat er overkwam. En mijn klasgenoot tegenover mij in mijn atelier, die keek me aan. Die zei, wat is er aan de hand? En ik begon alleen maar zo, ik heb mijn vader op concentratiekamp op YouTube. En zij zei, wat? Ik zie mijn vader nu in een filmpje van een concentratiekamp op YouTube. En zij kijkt me aan en zegt, hè? Wat? Dat was zo'n raar moment. En ik kan het nog steeds niet beseffen dat gewoon je vader in een filmpje van een concentratiekamp op YouTube gewoon staat. En dat die docent ook, die kwam een half uur later. En ik was natuurlijk nog steeds aan het huilen. En ik wist echt, mijn god, niet wat ik met mezelf aan moest op dat moment. En dat hij zei, ja, ik snap ook echt niet wat jij nu meemaakt. Ik kan me ook echt niks bij voorstellen wat jij nu meemaakt. Nee. En dat was op dat moment ook echt wel een ding dat ik... mijn klasgenoten waren me wel aan het troosten, maar niemand begreep op het moment waar je doorheen gaat eigenlijk. Het is zo'n heftig iets. Dat is zo bizar.
Is dat dan het is natuurlijk een hele heftige vondst, zeker in eerste instantie, maar op een gegeven moment is het dan fijn om daar toch op een rare manier een beeld bij te hebben, want dit is in die 9 maanden dat je niet eens wist of je vader nog leeft of niet. Ja. En nu heb je een stukje van die gruwelijke werkelijkheid.
Ja. Ja, en een soort van de fakeness opgenomen door de volgens mij de CNN of wat dan ook kwam toen langs. Geen idee, dat was in ieder geval of de BBC. Ze moesten allemaal zo'n hele fake scenario van dat ze voedsel kregen en dat soort dingen. Mijn vader vertelde dat over. En het grappige is, ik heb dat filmpje dus ook heel vaak met mijn pa gekeken. Dus mijn pa die had het al eerder laten zien, maar die herkende zichzelf dus ook niet.
Dat is ook bizar, ja.
Dus dat is ook heel maf. Dat ik denk, hé, je kan je toch echt wel heus wel herinneren dat er een cameraploeg of zo kwam. Terwijl je in een concentratiekamp zat. Maar die herkende zichzelf ook niet pas later. En toen een keer gingen we het weer kijken. Want iemand had een screenshot van zijn hoofd gemaakt en op zo'n Facebookpagina van ons dorp gezet. En toen herkende hij zichzelf. En toen zei hij, kijk, daar sta ik. En toen zei ik, ja, maar wacht, scroll even door. Kijk, pa, daar sta jij ook. En dat mijn pa me aankeek. Maar ik heb hem dus nooit verteld dat ik dat filmpje heb gezien. En dat ik hem daarin herkende. Dus dat was voor hem ook wel een beetje zo van, en mijn moeder die keek me ook aan. Die dacht, Maar die dacht, deze meid is toch allemaal bezig met de oorlog dingen en zo. Die heeft het waarschijnlijk een paar keer gezien. Maar hij gebruikt ook mijn laptop, waar dat filmpje dus ook op opgeslagen staat. Want ik dacht, ja, shit, zo meteen is dat filmpje weg. En heb ik dan niet meer. Dat is ook zo bizar dat je dan denkt, kut, ik moet dat ding gaan downloaden. Ik moet dat wel gewoon bewaren, gewoon als archiefmateriaal. Maar ja, je hebt al een filmpje van je vader in een concentratiekamp.
Maar wat is dit voor bijzondere dans? Want jouw vader weet niet dat jij het gezien hebt.
Ja.
Jij zegt ook niet dat je het gezien hebt.
Nee, ik heb het ook niet gezegd. Nee.
Jouw moeder vermoedt dat je het gezien hebt. Waarom zou je niet zeggen, ik weet dat het filmpje er is. Kijk, hier is het filmpje.
Ja, dat is zoiets raars. Dat kan gewoon echt niet. dat zegt alles in elke cel in mij die zegt, nee, doe het niet. Mm. Doe het niet. Ja, dan doe je het ook niet. Dus het is zo'n obstakel. Is
maar wat zou er gebeuren? Zouden zij heel gekwetst zijn? Zouden zij overstuur zijn? Wat zou het ergste zijn wat gebeurt?
Het ding is dat rond 11 juli is dat de herdenking, nationale herdenking van Srebrenica in Bosnië. En er hangt sowieso dan een hele grote grijze wolk binnen ons huis. Mijn ouderlijk huis. En die komt dan weer. Dus dan is er echt een moment dat er gewoon totale stilte bij ons is. En dat er eigenlijk gewoon niet zoveel gepraat wordt tegen elkaar. Behalve dan, ben je een sigaret? Oh, gaan we koffie drinken? Wil je eten? Gewoon omdat er dan zoveel in hun omgaat. Mm. Maar zij kunnen dat ook niet. Of vertellen dat dan ook weer niet. Dus dat is het gewoon. Dan gaan mijn ouders helemaal malen in hun hoofd. En zij gaan daar niet over praten.
Ja, je wil ze niet die duisternis induwen weer.
Nee. Dus dat is het. Dat is heel gek. Maar dat is echt iets wat ik zoveel bij vriendinnen, die ook uit voormalig Joegoslavië komen, ook steeds merk. Dat zij durven ook niet vragen te stellen. En zij zijn helemaal verbaasd dat ik zoveel dingen uit mijn familie krijg. Terwijl ik krijg echt niet zoveel meer dan dat, tenminste dat denk ik dan dat zij misschien krijgen. Maar zij durven al helemaal niks te vragen daarover.
Ja, je bent toch geconditioneerd in een gezin. Je weet precies hoe iets gaat vallen of denkt het te weten en doet het daarom niet.
Ja. En mijn moeder zegt ook, jij hebt zoveel dingen op het internet, dan kan je het vinden. Maar dan denk je, ja, maar die internetverhalen boeien mij op zich niet. Ik wil het verhaal van jullie weten.
Ja.
jullie persoonlijke dingen, wat jullie voelden en zo. Dus, maar ja, dat komt nog ergens. Komende weken ga ik dat wel doen met ze.
Ja? Je gaat echt met ze zitten en details.
Ja, ik wil details weten. Ja, ook omdat ik steeds merk van... Ze worden natuurlijk wel wat ouder. Ze zijn niet heel oud, maar ze gaan richting de 60. En mijn moeder die zei laatst ook... want ik ga binnenkort naar Amerika, naar familie. En toen zei ze, oh ja, wanneer moeten we onze nieuwe paspoort... krijgen? En toen zei mijn moeder, oh ja, die ga ik sowieso niet nemen. Want toen ik mijn paspoort ging ophalen, toen zei ik, dit wordt mijn laatste. En toen dacht ik echt, huh? Waar heb je het over? Dus zij hebben ook zo'n idee van, oh ja, we gaan sowieso niet lang leven. Mm. En ook tijdens de academie vertelde ook een klasgenoot dat zijn oma zei van, nou, ik vind het niet erg dat ik sterf, maar met mij sterven er 1000 herinneringen van andere mensen die ik meenem een graf in. En toen was voor mij ging er zo'n soort van knop aan van, oh shit, ik moet die verhalen hebben, want als zij er niet zijn, dan moet ik het doen met verhalen van familieleden. Maar het is een vraag of zij er nog over willen praten of niet. En ik denk dat mijn ouders er zo lang ben ik er al mee bezig en probeer ze van alles en nog wat onder te ondervragen. Dat ze er wel open voor staan om dat te doen.
Ze zijn er klaar voor misschien.
Ja, ja.
Of klaar worden ze er niet voor.
Nee, ik denk dat ze nooit echt klaar zijn voor een dochter die dit soort verhalen gaat vertellen. Of gaat opvragen. Ja. Ik denk dat geen enkele ouder daar eigenlijk klaar voor is. Ik persoonlijk denk ik ook niet dat ik klaar voor ben. Ik heb een paar keer dat ik naar ze toe ging met mijn opname... spullen. En dat ik het toch niet heb gedaan. Dat ik dacht, we hebben het te gezellig. Nee, can't kill the vibe. Kan niet nu opeens... Ja, oké, ga zitten. We gaan het over jullie trauma hebben. Dus, ja. Maar dat moment moet er wel van mij komen. Want ik ga er zoveel spijt van krijgen als ik het niet heb gedaan.
Ja.
Ja.
Hoe kijken zij naar jouw kunst? Wat doen ze het? Praten ze vervolgens voor jou? Vinden ze het? Komen ze? Doen ze het voor jou? Of genieten ze er zelf ook van? Hebben ze er zelf iets aan?
Nou, dat is wel heel grappig. Bij Art Rotterdam, bij Prospects, afgelopen februari, waren mijn ouders er ook. En er was toevallig was mijn oud aardrijkskundedocent van de middelbare school was er. En mijn moeder ging opeens helemaal over dat werk vertellen. En over mij vertellen. Terwijl
welk werk ging het?
Over de family picnic.
Ja, en die we net beschreven.
Ja, die net. En de radio told us to leave immediately. Die hingen er.
Dat is een scène van een verlaten tafel eigenlijk. Verlaten huiskamer eigenlijk. Hè?
Ja, met een spinnenwiel op tafel die vastzit aan een radio. Dat is de manier hoe zij stroom kregen. Ah, want ze hadden 3 jaar geen stroom. En een omgevallen kopjes en een omgevallen stoelen zie je daar. En... ja, ik vond het zo grappig, want mijn moeder heeft heel vaak gezegd dat ze mijn kunst niet begrijpt. Of mijn ouders begrijpen mijn kunst niet. Maar de laatste 2 dus wel, omdat het zo realistisch is. En ik heb ze heel erg meegenomen in dat proces. Maar zij ging er opeens helemaal over vertellen. En dat ik stond erbij en ik dacht, ik wil dan zeggen, mijn moeder die onderbrak me dan. Die ging dan allemaal dingen vertellen en zo. En ik dacht echt, oké, ma. Oké, dus ze is heel erg trots, maar ze laat dat ook nooit echt merken. Maar nu, omdat ze natuurlijk er wat meer van begrijpt, kan ze er ook wat meer over vertellen op een of andere manier. Maar ook bij mijn afstudeer, mijn pa die ging gewoon een beetje, mijn vader een beetje zo'n grapje als die zei, helemaal vertel ze wel door waar je werk over gaat. En dat ik zei, nou, de verhalen van de oorlog van mama. En dat hij echt zo, zijn glimlach echt zo naar een soort van schik ging. En mijn moeder echt zo, oh. En om zich heen keek, maar niks zei. Totdat mijn vader zei, ja, die banaan aan die parachute, Elma, dat kan echt niet. Het was een soort van... toen de tijd maakte ik heel erg abstracte beelden met een paar herkenbare elementen. En mijn pa die vond dat echt vreselijk, die banaan aan die parachute. Zo kwamen die voedselpakketten niet uit de lucht vallen. En dat was ook een paar keer, heeft hij dat steeds herhaald. Hij heeft dat volgens mij iets van 6 keer tegen mij gezegd in de afgelopen 6 jaar... Van dat kan echt niet. Dat zo vielen zij niet uit de lucht. En toen ik een keer naar mijn vorige atelier verhuisde, dan was ik daarmee bezig. En hij kwam toevallig. En toen zei hij, ja, maar zo zag het er niet uit. En ik zou hout kocht geven. Ik zo, pa, teken het voor me. Want ik weet niet hoe dat eruit zag. Nee. Ik heb geen idee. Teken het voor me. Nou, toen heeft hij dus echt geprobeerd te tekenen. En toen dacht ik, nou, nu ga ik hem soort van inpeperen om werk te maken. Toen zei hij, ja, nee, ik ben geen kunstenaar. Dat ben jij, dat moet jij doen. Dus dan geeft hij me wel een soort van een zetje van... hij heeft wel getekend van hoe dat eruit zag... en hoe dat dan wel verteld van, nou, dan zaten we bij een vuur te wachten. En in de nacht en zo. En dan keek je omhoog. En dan was er een soort van neon fosfor. Aan vier kanten van dat hele grote palet zaten er aan. En dan moest je dus heel strategisch gaan kijken van waar zou dat vallen. Maar dat je niet te opvallend was. Zodat er niet te veel mensen nog op hetzelfde punt zouden wachten en zo. Dus allemaal dat soort dingen. Maar ja, ja, ze snappen het wel, maar ook weer niet. Het ja. is echt...
Maar het werkt dus wel. Het kunst als medium om dat gesprek op gang te brengen, werkt.
Het werkt heel goed, maar ik denk ook dat ze soms het niet alsnog confronterend is en dat ze het niet over willen hebben.
Ja, tuurlijk. Maar op het moment dat... En dat is natuurlijk het wonderlijke van communicatie tussen mensen. Op het moment dat er een andere persoon, zoals jouw aardrijkskunde leraar, in het spel komt, dan is het veel makkelijker. Want tegen iemand anders kun je het blijkbaar vertellen.
Ja.
En direct is te direct.
Ja. Ja, dat is wel, ja, dat is sowieso een ding. Ik denk ook dat, nou ja, ik ben natuurlijk ook wel de eerste graads vluchteling en mijn ouders ook, maar ik ben natuurlijk alsnog de tussenpersoon, want ik heb het zelf niet direct meegemaakt.
Ja.
En zij wel. Dus ik denk misschien met de volgende generatie, als die er nog meer in geïnteresseerd is, dat er wel meer naar voren gaat komen. Maar ik heb het. Soms denk ik wel, gaat het niet te laat zijn? Zijn is de eerste generatie die het wel echt fysiek mee heeft gemaakt, er dan nog wel om het erover te hebben.
Nou, dat ga je gelukkig voorkomen door ze op te nemen binnenkort.
Ja.
Je hebt ook nog een tentoonstelling gemaakt met een leeftijdsgenoot, Jovanna Stulic, in kunstruimte H47 in Leeuwarden.
Ja.
Zij zou dus eigenlijk vanuit het perspectief van die burgeroorlog de vijand zijn.
Ja.
Want Servisch.
Ja.
Hoe is die samenwerking ontstaan?
Nou, we kwamen elkaar tegen bij This Art Fair. En toen zijn wij 3 jaar geleden zijn we elkaar, dachten we, nou, we gaan even koffie drinken in AI. En dat was het moment dat de lockdown kwam. Dan weet ik nog heel goed dat wij dat het AI dichtging en dat wij dachten, nou, laten we een keer een expositie maken, helemaal in dat verhaal zaten. En dat het AI dichtging en toen dachten we, nou, we gaan, laten we gewoon verder gaan. In de zin van dat jij bij mijn atelier komt, want zij had nog geen atelier toen de tijd. Dus ze zijn heel vaak naar Amsterdam, naar Utrecht toegekomen om gewoon een beetje te kijken. En wij kwamen erachter dat wij hetzelfde startpunt hadden van ons werk. Dus wij zijn allebei bezig met archiefbeelden van vroeger. En zij voornamelijk van haar eigen familie. Toen zijn we die mee gaan nemen. En zijn we daar eigenlijk dingen uit gaan selecteren. En overal kwam een beetje dezelfde vibe eigenlijk uit van... Wat is eigenlijk thuis? Of wat is dat Jugo-nostalgie aan? Die hebben we allebei enorm. Mm. Toen zijn we verder gaan werken. En toen kwam de open call van H47. En toen kregen we de tweede. Wij waren als tweede, maar we mochten alsnog daar exposeren. En toen zijn we in een soort van een vaart terechtgekomen. En die expo gemaakt. En het hele grappige is, wij hebben nooit ruzie. Never nooit ruzie. Of wij zitten best wel goed op één lijn. En tijdens die expositie, de vraag die wij steeds, of de opmerking die wij steeds kregen van bezoekers als wij daar waren, van hebben jullie dan geen ruzie met elkaar? Dus dat is zoiets bizars. En dat wij weer aankijken en dat wij zeggen, nee. We hebben geen enkel moment in die anderhalf jaar dat wij met elkaar aan het werken waren, een discussiemoment gehad.
Hoe was dan de allereerste kennismaking? Want dan tast je natuurlijk af wie iemand is als je elkaar leert kennen.
Ja.
En dan kom je erachter, wij zouden eigenlijk tegenover elkaar moeten staan.
Ja, nou, je komt er sowieso achter. Want je hebt ik weet gewoon qua naam precies waar iemand vandaan komt.
Oh, ja.
Dus dat is echt wel.
Daar begint het mee.
Daar begint het mee. Je vraagt altijd van wat is je naam? Of wat dan ook, of waar kom je vandaan? Maar vaak is het al te herleiden aan de voornaam en de achternaam. Maar het was altijd, toen wij elkaar tegenkwamen, was het... Oh, Jugo's, hey, Jugo-kunstenaars, yay, en alles. Dus dan heb je al sowieso een connectie en dan ga je met elkaar
praten. Dus jullie huidige identiteit overschaduwt eigenlijk...
Ja.
Gaat boven jullie achtergrond, de achtergrond van jullie families.
Ja.
En je eigen achtergrond.
Maar je gaat wel gaandeweg toch wel een beetje aftasten hoe iemand er tegenaan kijkt. En dat is wel voor mij wel een belangrijk ding, want ik... Ik zou niet 1, 2, 3 met iemand kunnen samenwerken of überhaupt een vriend kunnen zijn die het andere standpunt aanneemt.
Yes,
dus dat is gewoon voor mij heel belangrijk. Maar bij Jovanna was dat echt bij gelijk bij dag 1 supergoed.
Hebben jullie het erover gehad?
Ja, heel vaak. Want toen de tijd kwam ook de podcast van de Tranen van Tito uit. Waar ik ook de laatste aflevering van Diaspora in zit. En we hebben dat tijdens het opbouwen van die expo ook geluisterd toen de tijd. Maar dan kom je er toch achter dat je op hetzelfde moment of dezelfde lijn zit ook van over dat conflict bijvoorbeeld. En ik neem haar ook heel vaak mee naar dat soort dingen. Of we hebben het er ook heel vaak over in de zin van wat er gebeurd was. Ja, ja, want ik weet nog heel goed, was er een stuk van de Tranen van Tito. En Riovanna draaide zich om en die keek mij aan. Die zei, wat zijn Serven toch kut? En dan denk ik echt, oh nee, maar dat moet je niet denken. Want niet alle Serven zijn kut. Want het is allemaal in perspectief wat je ook ziet. Mm-hmm. Maar dat is echt iets wat je echt denkt, oh ja. Ja, dan, ja, dat, ja dat voel, dan voel ik me weer... Want ik denk dat zij zich ook wel heel erg aanvoelt van... Oh, ik moet niet blijken dat ik dan ook één... Of dat ik niet één van hem ben. Mm-hmm. En ik moet dan ook... Voelt voor mij dan soms ook dat ik denk... Oh ja, ik moet haar niet soort van afschaduwen van... Oh, je hebt een kutserf. Maar wij hebben ook best wel gruwelijke grapjes dat we tegen elkaar zeggen, hoor. Want we gingen naar de gevaarlijke namen van Alma Mustafić. En onderweg...
Wat is dat?
Dat is een theaterstuk over Alma Mustafić. Haar vader is overgeleverd aan een Serven door de Dutchbatters en vermoord. En ik maakte de grap in de auto toen wij daar naartoe gingen naar Nijmegen. Ik moest van haar een Serf meenemen die geofferd moest worden voor alle daden die jullie hebben gedaan. En wij gaan dan helemaal stuk daarover. Dus wij kunnen daar keihard om lachen met elkaar.
Ja.
Maar dat geeft dus ook aan van welk niveau eigenlijk wij met elkaar daarover over praten. Want ik zeg ook altijd, ja, kut Serf. En zeg jij, Bosnier, echt, ach, zo vreselijk volk zijn jullie. Dus wij maken daar ook grapjes over. En dat is ook prima. Dus wij kunnen dat echt van elkaar hebben.
Ja.
Dus daarin, ja.
Hoe zijn die twee posities in jullie werk terechtgekomen? Want we zien in een heel centraal schilderij bijvoorbeeld... De titel is Liefdevolle Botsing. Dat is natuurlijk sowieso al een bijzondere... wat het eigenlijk heel goed samenvat natuurlijk. We zien een schilderij met twee jonge meisjes... beide aan één kant van het schilderij... en die zijn met elkaar in gesprek via een telefoon.
Ja.
Zijn jullie dat? Moeten we het zo zien?
Ja, ja. De linker ben ik en de rechter is Jovanna. En Jovanna die had dus ook... we hadden allebei een foto van vroeger... dat we aan een telefoon aan het praten waren. En... Eigenlijk waren wij steeds aan het denken aan vroeger. Aan die reizen naar Bosnië, reizen naar Servië. En die switch die wij dan maakten van nou ja, hoe je dan bent al in Bosnië of in Servië... versus de persoon die je bent in Nederland of in Servië.
Mm.
En dat we eigenlijk een beetje daar naartoe tussenin gingen zoeken van... Wat is ons thuis nou eigenlijk? Want we zitten allebei in een splagaat. Ik met het Bosnische thuisachtergrond en het Nederlandse leven in de Nederlandse samenleving en zij met de Servische. Dus dat we allebei daar elkaar ook weer heel erg in konden vinden. En we hebben dus die telefoonlijn is eigenlijk dat we die botsing, die echt ook letterlijk een foto van een autobotsing die de vader van Jovanna had gemaakt. Die gewoon in het archief zat. Wat een vet mooie foto.
De foto had hij gemaakt, niet de botsing.
Nee, ja, de foto van de botsing. Foto dus van de botsing van de twee auto's had hij gemaakt.
Ja.
Die hadden we dus gebruikt. En dat we eigenlijk soort van elkaar aan het vinden waren boven dat conflict. En die telefoons komen ook weer terug. Dus je kan op een gegeven moment ook weer luisteren naar een videofragment.
Ja, dus fysiek inderdaad, hè, in de tentoonstelling.
Of naar vroeger. En ik had dus ergens een roze bandje een keer gevonden. Van dat ik vroeger, dat is echt heel beschamend, maar 15 keer of zo... Imagine bij John Lennon. Had opgenomen. Maar dat ik echt zo vals aan het zingen was. En dat ik dan echt... had een soort van mixer die ik dan had. En dan kon ik mezelf applaus geven. En dan ging ik dan weer, laten we zeggen... maar nu ga ik het echt heel, heel, heel goed en mooi zingen. Maar dat ik op een gegeven moment ergens aan het einde... had ik de tv opgenomen... Dus ik was 10 of zo. Dus het was zo'n soort van het switchen van verschillende, laten we zeggen, zenders. En ik weet niet precies, het was een heel mooi stuk dat een tekst heel erg overeenkwam met de volgende tekst die eigenlijk kwam. Dus het was, kwam zo samen, terwijl het echt twee stemmen waren. En dat we echt daarnaar kijken. Toen dacht ik echt, wow, ik was echt een genie vroeger al. Dit is echt fantastisch. En dat hebben we toen ook echt gebruikt. Ja, en er zit ook een ander element... of andere elementen in, zoals het soort van uitsneden van verschillende dingen die ons heel erg denken aan Joegoslavië. Dus de flessen cola die, waar eigenlijk Slivovic, rakia in zit. Het brood, wat ook echt waar je elke dag naar de bakker, local bakker ging om te halen. Ook weer echt zo'n typisch iets, een mengmachine, zo'n cementmengmachine. Dat heeft... Volgens mij elke huishouden in Bosnië heeft dat. Wij ook. Ik heb mijn eigen cementmolen. Dus dat is ook zoiets bijzonders.
Omdat er altijd iets gebouwd moet worden.
Ja, en dat is goedkoper dan het hele tijd moeten huren van iemand. Ja. En allemaal dat soort dingen die we dan soort van als een soort van wolk... met allemaal losse elementen zo op een muur hadden gezet. En de verjaardagstaart, waar dan Sretan Rojelan op staat. Gefeliciteerd. Wat ook een beetje nou, die verjaardagen, dat was altijd heel erg extreem in, bij ons. Ik kan me ook wel herinneren dat er dan 60, 70 mensen, of nou niet zoveel, maar echt de hele woonkamer vol staat. Met allemaal mensen en dan kaartmuziek en kinderen dan aan één kant, volwassenen aan één kant. En dan komt er weer dat volksdans komt er dan langs. Dan moet je dan opeens alle stoelen opzij gaan zetten en dan gaat iedereen de volksdans doen en dan... dat ook weer zo'n element was. En we kwamen er ook achter dat, dat een koekje, oblanda, heet dat, een soort van wafelkoekje, dat dat eigenlijk overal in de ex-Joegoslavische landen terugkwam. Op een eigen manier. Terwijl je hebt met bijvoorbeeld de baklava is bijvoorbeeld heel erg Bosnisch. En je hebt een aantal andere elementen of koekjes en desserts die heel erg specifiek zijn voor één land. Behalve dat koekje dus, die komt overal terug. Dus wij hadden echt zoiets van, ook tijdens het opbouwen, dat wij dachten, oh, we gaan een nieuw Joegoslavië stichten op Blandia. En alles moet roze en glitters. Dus wij gingen ook helemaal soort fantaseren van een tweede Joegoslavië. En wie van ons dan Tito zou zijn en zo. Dus zo...
Dit is eigenlijk een hele hoopvolle samenwerking.
Ja.
Het overstijgen van die verschillen.
Ja.
Hoopvoller, denk ik, dan wat er nu gebeurt.
Ja.
In op de Balkan. Hè?
Ja. Ja, dat het is sowieso weer. Ik denk dat het over een aantal jaar weer gaat escaleren. Maar dat is. Wij leven natuurlijk in Nederland en wij hebben toegang tot het internet. Zij daar ook. Maar zij kijken natuurlijk meer naar hun eigen. Of elke bevolkingsgroep naar hun eigen radiozenders en of tv-zenders of nieuwskranten. En die hebben allemaal een eigen waarheid die ze vertellen. En zelfs de scholen. Er zijn drie verschillende scholen in Bosnië bijvoorbeeld. Dus waar alleen de Serven natuurlijk bijvoorbeeld naartoe gaan. Of alleen de Bosniërs of de Bosniakken naartoe gaan. Of de Kroaten naartoe gaan. Dus dat in die opzicht kan je ook niet anders krijgen dan dat er mensen andere ideeën hebben van wat er gebeurd is in de geschiedenis.
Dat is geen gedeelde waarheid.
Er is geen gedeelde waarheid. En die gaat er waarschijnlijk ook de komende jaren nog niet gebeuren. Of niet komen. Of er moet heel wat veranderen binnen de samenleving. Maar dat gaat... Nee, dat gebeurt
niet.
En,
gebeuren.
Nee, en hier heb je dat toch minder. En hier, nou ja, je kan vingers gaan wijzen. Maar daar heb je niet zoveel aan. Want nou ja, zij heeft mij niks aangedaan. En ook heel veel andere mensen hebben mij niks aangedaan. Dus ik kan wel boos zijn, maar dat wat gaat mij dat brengen?
Nee.
Ik kan beter gewoon kijken van oké, hoe kunnen we dan verder gewoon bevriend raken? Of gewoon een voorbeeld kunnen zijn voor andere mensen.
En dat toch ook allemaal dankzij kunst. Als gespreksmiddel, als manier om iets uit te drukken en vorm te geven van hoe het ook kan.
Ja, kunst is zo belangrijk in dit aspect. Zijn gewoon het onder woorden of het verbeelden van verhalen of dingen, gevoelens die niet makkelijk in woorden te vangen zijn. Ja.
Dankjewel, fijn dat je het toch wilde doen, want je hebt het heel goed uitgelegd volgens mij.
Dankjewel.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. Dit programma wordt mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds, het BNG Cultuurfonds en het KF Heijn Fonds. Waarvoor heel veel dank natuurlijk. We zijn er volgende week weer. Tot dan.